Namens de kerkraad zijn er de volgende afkondigingen. Aansluitend aan deze dienst is het straks preekbespreking. Allereerst alle studenten welkom. Fijn dat jullie met zoveel gekomen zijn. Maar ook alle andere aanwezigen hartelijk welkom op de preekbespreking. Aansluitend hopen we samen nog wat te zingen en een gelegenheid te hebben voor een ontmoeting. Zondag 15 maart zijn de diensten om 10 uur en 16:30. 'S Morgens kandidaat W. van Klinken en om 16:30 kandidaat J.R. van Vught. Komende zaterdag is er 's avonds om 7 uur gebedskring in de consistorie. En voor deze datum geldt Deo Volente. De diensten erop veranderen zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk bestemd. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 74 en daarvan de versen 16 en 18. De dag is de uwe, ook vormdet gij de nacht. Gij schiept het licht, de zon met gloed en stralen. Door u is de aard gesteld in juiste palen. Elk jaarseizoen hebt gij tot stand gebracht. Vers 16 en ook vers 18 uit Psalm 74. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij uit de berijming van het gebed des Heren, het 10e vers. Ja, amen, trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw gena. Gebed des Heren, vers 10, dat zingen wij als antwoord op de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Heere Heilige God, wij mogen in het gebed tot u, voor uw troon komen. En we danken u, Heere, dat die weg open is. Dat u ons aanspoort om tot u te bidden. En zeker op deze biddag richten wij ons tot u. En zien wij op u als de bron van alle goed. Wij belijden daarmee onze afhankelijkheid van u. En als wij aan het begin staan van het komende seizoen, dan willen wij, zoals dat dan heet, bidden voor gewas en voor arbeid. We bidden, Heere, dat u bij ons bent, dat de landbouw zijn voortgang mag hebben, dat het werk mag gebeuren, dat de opbrengst er mag zijn. Heere, we bidden om voeding. Een bazaal gegeven dat veel mensen in deze wereld niet hebben, of waar zij een dagelijkse strijd om moeten leveren. Heere, wij vragen u dat ons land niet verstoord wordt door geweld, door onrust, zodat de landbouw verhinderd zou worden. We bidden, Heere, om de voortgang van de seizoenen. Ook dat is in uw hand. U heeft het beloofd dat het voort zal gaan tot aan het einde der aarde. U doet uw zon opgaan over bozen en goeden, u regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen en we bidden u, Heere, dat u ook in het komende seizoen ons dat wil geven. Wij bidden, Heere, dan niet alleen voor ons eigen land, maar voor de gehele wereldbevolking. Geef dat er een eerlijke verdeling mag zijn. Geef dat wij niet in overdaad en in overvloed en in verkwisting zouden leven waar andere mensen gebrek hebben en honger lijden. Waar kinderen en mensen sterven door gebrek aan elementaire levensbehoeften. Geef, Heere, dat wij dat ook mogen zien en dat wij daar, al is het beperkt, maar dat wij daarnaar zoeken bij te dragen. Heere, we bidden voor de arbeid. Geef ons werkgelegenheid. Geef dat wij ons werk mogen verrichten, ieder op zijn of haar plaats. En we bidden, Heere, dat u dan ook geeft dat we in ook economisch opzicht mogen doen wat goed is voor elkaar. Uw woord zegt het, dat wij zouden werken ook, omdat wij zouden mededelen hebben mee te delen aan degene die niets hebben. We bidden in het bijzonder voor diegenen, ook in ons midden, die werkloos zijn. Heere, zegen hen en geef dat zij ook daarvoor hun vertrouwen op u mogen stellen. We bidden voor onze overheid en voor de regering. Help hen om dit land te besturen. En geef dat zij ook de beslissingen mogen nemen die goed zijn voor ons land. Heere, geef ze wijsheid. Geef dat zij ook een plaats in onze gebeden mogen hebben. We bidden dat wij mogen leven in vrede en vrijheid. Ook dat is geen vanzelfsprekendheid in grote delen van deze wereld. We danken u voor de democratie die wij mogen hebben. Dat wij onze godsdienst mogen uitoefenen in vrijheid. Waar anderen niet kunnen samenkomen. Waar anderen geen Bijbel kunnen lezen. Waar anderen niet een gemeente hebben die naar hen omziet. Mogen wij al die dingen hebben. Dankzij onze overheid en dankzij de vrijheid in ons land. We danken u ervoor en we bidden dat dat ook voortgang mag hebben. Heere, we bidden ook voor het werk van de jongeren op school en de kinderen op de lagere school. Wilt u ze daarin helpen? Ook zij hebben een taak, al hebben ze geen beroep, maar ze hebben wel arbeid. Geef dat zij dat met getrouwheid mogen doen en dat zij ook daarin uw zegen mogen verwachten en mogen vragen en mogen ontvangen. We bidden voor de studenten. We danken u dat er vanavond zoveel bij ons zijn. Help ze, Heer, in de studie die ze verrichten. Geef dat zij dat ook mogen doen met uw hulp en in afhankelijkheid. We bidden om uw zegen over de vereniging. Heer, wilt u zijn met de CZVR hier in Rotterdam, maar ook landelijk. En geef dat het ook werkelijk een christelijke studentenvereniging zal zijn. En dat zij om mogen zien naar elkaar. Het kan een fase zijn in ons leven, de studententijd, waar er veel op ons afkomt. Waar nieuwe vragen ons bezighouden. Waar we ons persoonlijk bezinnen op wie we zijn en hoe we staan tegenover u. We bidden, Heere, dat alle studenten, zoals we nu bij elkaar zijn, daarin uw genade ontvangen. En dat we onderling voor elkaar wat mogen betekenen. Er kan ook veel eenzaamheid zijn en verborgen vragen. Heere, geef dat we ook in dat opzicht voor elkaar zullen bidden, al is niet alles van elkaar ons bekend. Heere God, wij bidden op deze biddag niet. Geef dat tenminste zo is. Wij bidden niet omdat wij ontevreden zijn met wat wij hebben. Geef ons tevredenheid met wat wij mogen bezitten. Dat we onze zegeningen zullen tellen. En Heere, dat wij die zekerheid en dat vertrouwen mogen hebben dat wat u ons ook geeft in het komende seizoen, dat het goed is. Geef ons bewogenheid en barmhartigheid met mensen om ons heen. Dat we er niet aan voorbij lopen, maar dat wij ze mogen zien. Ja, Heere, we bidden voor het sociale onrecht in deze wereld. Als we in de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter daar ook enigszins bij stil zullen staan. Als uw Heer Jezus daar vandaan een voorbeeld nam. Er is nog zoveel onrecht en corruptie en wanbestuur in deze wereld. We bidden voor al die duizenden, miljoenen mensen die daaronder lijden. We bidden, Heer, voor de miljoenen kinderen die in oorlogsgebieden leven. En die wel kunnen roepen, maar geen gehoor lijken te vinden. Heere, u hoort het geroep van de jonge raven. Zou u dan het geroep van de jonge kinderen niet horen? We bidden, Heere, dat wij nooit zullen wennen aan het leed en verdriet in deze wereld. Zo zien wij op tot u, Heere. En we bidden u als kleine, beperkte mensen om uw zegen. Wees ons ook nabij in de prediking van uw heilig woord. Help ons in het luisteren. Geef dat wij met een ontvankelijk hart uw woord tot ons nemen. Help ook uw dienaar in het spreken. Geef ons allemaal, of wij nu spreken of luisteren, de werking van de Heilige Geest. O Heere Jezus Christus, u bent verhoogd en ten hemel gevaren om vandaar uw Heilige Geest uit te storten opdat die in onze harten zou roepen, Abba Vader, want wij weten niet te bidden zoals het behoort, maar laat die geest in ons mogen zuchten, met onuitsprekelijke zuchtingen. Zo zien wij op tot u, Heere, ook voor deze dienst. Wees ons goed en nabij, hoor ons, omwille van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen Lucas 18, de versen 1 tot en met 8. Lucas 18, wij lezen de versen 1 tot en met 8. En het woord van God spreekt als volgt hier tot ons. En hij zei ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad. En zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen. Opdat zij niet eindelijk zou komen en mij het hoofd breken. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig over hen is? Ik zeg u, dat hij hen haastelijk recht zal doen. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is vers 6. De Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Boven de preek schrijven we als thema, hoor wat de onbewogen rechter zegt. De onbewogen rechter. Ik kom daar in de preek wel op terug waarom ik dit woord daarvoor kies. Hoor wat de onbewogen rechter zegt. Laten wij over deze gelijkenis nadenken aan de hand van drie gedachten. Ten eerste zinvol bidden. Ten tweede vertrouwend bidden. Ten derde volhardend bidden. Hoor, zegt de Heer Jezus, wat de onbewogen rechter zegt. Drie gedachten. Ten eerste zinvol bidden. Het heeft wel degelijk zin om te bidden. Het is niet zinloos. Het heeft zijn uitwerking. Zinvol bidden. In de tweede plaats vertrouwend bidden. Met geloof. Dat God ook geeft wat wij vragen. En in de derde plaats volhardend bidden, ook al laat de verhoring op zich wachten, dan moeten wij niet vertragen, niet verslappen, maar volharden, volhouden. Zinvol bidden, vertrouwend bidden, volhardend bidden. Laten wij gaan zingen naar Psalm 77, de versen 6 en 7. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? En vers 7, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Vers 6 en vers 7 uit Psalm 77, laten we dat zingen als inleiding op de verkondiging. Gemeente, als wij vanavond nadenken over het gebed, laat ik dan beginnen met een citaat van bisschop Royal. Royal zegt het volgende: wij moeten de school van het gebed doorlopen hebben, want anders zullen wij nooit geschikt zijn voor de vakantie van de lofzang. Als wij niet bidden, zijn wij zonder God, zonder Christus, zonder genade, zonder hoop en zonder hemel. Dat wil zeggen dat wij op weg zijn naar de hel. Ik weet niet hoe het u en jou vergaat, maar als ik zulke woorden hoor, dat, ja, dat trek je naar jezelf toe. Je vraagt jezelf af, hoe is mijn gebedsleven eigenlijk? Bid ik wel? Nog een uitspraak van McChain. Die zegt: wat een mens is in de eenzaamheid op zijn knieën voor God, that he is and no more. Op een ander moment heeft McChain gezegd: wil je iemand tot ootmoed brengen? Wil je iemand verootmoedigen? Wil je iemand vernederen? Hetzelfde woord in het Engels. Vraag hem naar zijn gebedsleven. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Voor veel christenen is bidden een moeilijk punt. We weten het, de Bijbel roept het toe op, maar we vinden bidden niet eenvoudig. Het is niet gemakkelijk. En dan op het woord van God, en dan lezen we deze gelijkenis, en dan zegt Jezus meteen in vers 1 wat de betekenis, wat de bedoeling is van de gelijkenis. Dat men altijd bidden moet. Met een streepje onder altijd en een streepje onder moet. Altijd bidden moet. Redt u dat? Red jij dat? Red ik dat? Altijd bidden. Maar als we verder lezen in de Bijbel, dan zegt de Bijbel dat op andere plaatsen ook. Bid zonder ophouden, staat er in 1 Thessalonicenzen 5. Volhard in het gebed. Houd sterk aan in de gebeden. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Allemaal Bijbelse teksten die erop wijzen dat wij moeten bidden. En dan lezen wij die slotvraag in vers 8, die indringende, die aangrijpende slotvraag, die bijna onheilspellende woorden. Zal de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? Studenten, ik stel me voor dat dat voor jullie ook van belang is. Het is fijn dat je als studentenvereniging bij elkaar komt. Je hebt je bijbelkringen en je hebt je avonden en misschien hebben jullie wel gebedskringen. Goed dat je dat doet. Maar dan, ja, dan kun je nog wel een bepaalde mooie schijn ophouden, zeg maar. De discussies, je doet eraan mee. Je spreekt veel over God, maar spreek je ook met God? Kijk, dat is een van de gevaren, hè, van het studentenleven. Je hebt je eigen kamertje en daar in de eenzaamheid, 's avonds laat. Je komt thuis, je rolt als een heiden je bed in. Geen gebed. Je zit aan tafel en je raffelt even onnadenkend het Onze Vader af. Of je bidt wel, maar je gedachten gaan alle kanten op. En dan die woorden van McChain. Wat een mens is in de eenzaamheid op de knieën voor God, dat is die en niets meer. Wie ben je voor God als je beoordeeld wordt op je gebedsleven? En toch, gemeente, als wij deze gelijkenis lezen, dan is dit niet een gelijkenis die ons gegeven is door de Heere Jezus om ons als het ware bang te maken. Integendeel, het is een gelijkenis die niet gaat over de vorm van het bidden of over de plicht om te bidden, en zelfs niet over de hoeveelheid tijd die we moeten besteden aan het bidden, maar over de wijze waarop wij moeten bidden. Hoe moeten wij ons innerlijk gedragen? Wat moet onze innerlijke houding zijn als wij bidden? En Uiteraard, in dit gedeelte gaat het eigenlijk over een onderdeel van het gehele gebed. Het gaat over het vraaggebed. Ja, we bidden ook om de Heere te danken, om hem te prijzen, om zijn naam aan te roepen. Maar het vraaggebed, dat wij iets van God verzoeken, daar gaat het om. En de Heere Jezus, die wil ons ertoe aansporen dat wij dat blijven doen. En het is dus eigenlijk geen waarschuwende gelijkenis. Er zitten wel waarschuwende elementen in. Maar het is allereerst een bemoedigende gelijkenis. Een troostende gelijkenis. Voor wie? Voor mensen zoals wij. Voor mensen die het moeilijk vinden om te bidden. Die het moeilijk vinden om vol te houden. Om niet te vertragen. Om te blijven bidden. En daarom heeft hij deze gelijkenis gegeven als een hulp. En als een aansporing. En dan onze eerste gedachte, zinvol bidden. Want dat zegt Jezus. Bidden is zinvol. Het is niet zinloos. Het heeft wel degelijk effect. Het heeft uitwerking. Er gebeurt wat als wij bidden. En hij neemt het voorbeeld van een weduwe. Een zekere weduwe, zegt hij in vers 3, die bij de rechter komt. Wat is dat een hulpeloos mens? Ze is haar man kwijt, misschien door zijn overlijden, misschien door een echtscheiding. Het Griekse woord laat beide toe. Een hulpeloze vrouw die alleen is. En misschien is er wel iemand, ze noemt hem mijn tegenpartij, iemand die haar erfenis of haar schamele bezit dat zij nog heeft, de hand erop legt. En wat kan zij, zwakke vrouw, tegen die tegenpartij beginnen? En de situatie wordt nog erger en dramatischer en uitzichtlozer als zij gaat naar deze rechter. Eén rechter in de stad die God niet vreest en geen mens ontziet. Hij hoort er wel van, maar hij steekt geen vinger uit. Hij laat het gebeuren. Wat moet die vrouw doen? Heeft het wel zin dat zij smeekt om recht? Kan ze niet beter stoppen? Ja, zegt Jezus, het heeft wel degelijk zin. Het is zinvol dat zij roept en dat zij bidt. Want, vers 6, hoor wat die rechter zegt. Die rechter die zegt, ik zal haar recht doen. Ik zal haar recht doen. Zij ontvangt recht. Hoe komt dat? Wat is de oorzaak daarvan? Wat is de aanleiding? Hoe komt het dat die rechter toch overstag gaat? Door haar gebed. Omdat zij roept. Omdat ze schreeuwt. Omdat ze haar klacht laat horen. Die weduwe heeft geen mooi gebed. Ze heeft geen lang gebed. Ze heeft geen ootmoedig gebed. Ze heeft geen bevindelijk gebed. Ze heeft zeker geen ijdel verhaal van woorden. Maar ze heeft een zinvol gebed. Een zinvol gebed. Waar blijkt dat in dat bidden van haar zinvol is? Omdat zij uiteindelijk krijgt wat zij verlangt. Ze ontvangt recht. En dat komt, dat zegt de tekst duidelijk in vers 5, dat komt door haar bidden. Hij wilde voor een lange tijd niet, maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen. Dan zegt hij erbij, het typeert de man, hij is nog een grof in de mond, opdat ze niet eindelijk zou komen en mij het hoofd breken. Ze slaat me de hersenpan nog in, zegt hij. Ik zal haar recht doen. Ze vraagt erom, ik zal het doen. En dan trekt Jezus de lijn door. Dan komt Jezus met de toepassing. Hoor wat die rechter zegt. En dan vers 7, zal God dan geen recht doen? Dat is een wonderlijke, aparte vergelijking. Dat de Heer Jezus deze man, die God niet vreest en geen mens ontziet, dat God deze bruut gebruikt als voorbeeld voor God. Ja, wat de Heer Jezus hier doet, is dat hij van minder naar meer gaat. Als deze rechter, deze man, als die al luistert naar die weduwe, hoeveel te meer zal God dan luisteren? Als deze man, die verschrikkelijke kerel, als die al het geroep van die vrouw verhoort, hoeveel te meer God? Als een slechte rechter luistert, hoeveel meer te meer luistert onze goede God. Dus dat is de eerste bemoediging die God ons geeft, die de Heer Jezus ons geeft met deze gelijkenis. Bidden is niet zinloos, is niet overbodig, is niet nutteloos, maar is zinvol. Als u, als jij, als ik bid, dan luistert God, dan hoort Hij je gebed, dan verhoort Hij je gebed. En zinvol. Waarom doet Hij dat? Wat is als het ware de oorzaak, wat is het motief, wat is de reden dat God dat doet? Omdat wij bidden. Omdat wij bidden. God geeft ons wat wij Hem vragen. Ja maar, zeg je? Ja maar. Nee, geen ja maar. Dat is wat Jezus ons zegt. Wat de Bijbel ons zegt. Lucas 11 zegt het, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. En Johannes 5. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden. Zo weten wij dat wij de gebeden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Zinvol bidden. Het effect, het gevolg van bidden. Jacobus 4 draait het trouwens ook om. Daar staat in vers 2, gij hebt niet, omdat ge niet bidt. Dus dat is onze eerste gedachte, zinvol bidden. De Heer Jezus spoort ons aan om te bidden. En hij geeft daarbij de belofte dat God ons bidden verhoort. We gaan naar onze tweede gedachte. Vertrouwend bidden. Dat sluit daarop aan, uiteraard. Vertrouwend bidden. De Heer Jezus zegt dat daarom moeten wij met vertrouwen, met geloof in de verhoring van ons gebed bidden. Wij moeten zo bidden dat wij vast geloven dat wij ontvangen en krijgen wat wij vragen. God zal het geven wat wij hem vragen. Dat betekent meteen ook dat bidden en geloof samenhoren. Zonder geloof geen gebed. Zonder geloof heb je geen gebed. Als de Heer Jezus de gelijkenis afsluit, dan zegt hij niet, doch de Zoon is mens en als hij komt zal hij ook gebed vinden op de aarde. Nee, hij zegt zal hij ook geloof vinden. Omdat het geloof het gebed uitmaakt. Als dat geloven niet is, is het in ieder geval ook geen gebed. Dus er moet geloof zijn. Staat ook in Marcus 11 vers 24. Daarom zeg ik u, zegt Jezus, alle dingen die gij biddende begeert, geloof dat gij ze ontvangen zult en zij zullen u geworden. Geloof dat u ze ontvangen zult. En u zult ze krijgen. En daarom, gemeente, het heeft geen zin om te zeggen, ja, hè, we kunnen niet van onszelf geloven. Dat kunnen we niet. Maar je kunt er wel om bidden. Dat gaat natuurlijk niet. Want bidden is alleen bidden als het met geloof is. En daarom spoort de Heer Jezus ons hier aan dat wij met geloof, met vertrouwen zullen bidden. Ik heb gezegd in de eerste gedachte dat de Heer Jezus een vergelijking maakt tussen God en die rechter en dat hij van minder naar meer gaat. In deze tweede gedachte is het anders. Daar worden die rechter en God juist tegenover elkaar geplaatst. Daar is het totaal anders. En dan kom ik op vers 6. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Er staat in het Grieks, letterlijk, hoor wat de rechter van het onrecht zegt. Hoor wat de rechter van het onrecht zegt. Kijk, die tegenpartij die genoemd wordt in vers 3, dat is de onrechtvaardige persoon. Die is onrechtvaardig, die doet onrecht ten opzichte van de weduwe. En u vraagt die weduwe aan de rechter om recht. En wat die man moet zijn, die rechter, die moet bewogen zijn. Dat is zijn taak, die moet betrokken zijn. Die moet die weduwe helpen. Maar dat is hij niet. Hij is onbewogen. Hij is de rechter van het onrecht, die het onrecht laat bestaan en laat gebeuren. Dus het is niet zozeer dat deze rechter zelf onrechtvaardige dingen doet, maar dat hij onbewogen is met het onrecht dat er plaatsvindt. En daarom wordt hij de rechter van het onrecht genoemd, omdat hij dat onrecht laat voortbestaan, laat gebeuren. En dat is belangrijk, dat kleine nuanceverschil tussen de onrechtvaardige rechter en de onbewogen rechter. Omdat als wij belemmeringen ervaren in ons gebed, ik denk dat wij niet zo snel zullen denken, voelen dat God onrechtvaardig is. Maar wij kunnen wel belemmerd worden in ons bidden, omdat wij denken dat hij onbewogen is. God is niet degene die zelf het onrecht teweeg brengt, maar die het onrecht laat voortbestaan. Die wel wat zou kunnen doen, maar niks lijkt te doen. Dan gaan we bidden. En dan leggen we onze noden voor aan God. En dan denken we, ja, en God trekt zich er toch niks van aan. Al mijn hulpgeroep en mijn gebed. God, het laat hem volkomen koud. Hij is onaangedaan. God is de onbewogen beweger. Die alles maar ziet en het wel zou kunnen veranderen. Maar ja, hij is eigenlijk als die rechter. Hè? Die laat het maar gebeuren. Nou, hoe vaak speelt het ons niet parten? Waarom zou God mij nou verhoren? Hè? Waarom zou God u verhoren? Waarom zou God naar jou luisteren? God, hè, we hebben het over God. De eeuwige God. De schepper van de einde der aarde. De almachtige, die alle sterren kent bij name. Die alles overziet. Zou God naar mij kijken? Zou ik voor God belangrijk zijn? Zou God zich om mij bekommeren? Waarom zou die? Dat is een van de vrienden van Job. Elifas. We lezen in hoofdstuk 4 van het boek Job. Dat Elifas bij Job komt. En hij zegt, ja Job. Hij zegt, de mensen. Ze worden nog eerder verbrijzeld dan een mot. Zo'n klein grijs vlindertje. Zo'n nachtvlindertje. Van de morgen tot de avond worden de mensen verpletterd. Onopgemerkt komen zij voor altijd om. Ja, ja zegt Elifas, zo gaat God met mensen om. Hè. Er zit zo'n mot op de muur en je geeft er een klap op en hij is verpletterd, platgeslagen. Ja, waarom zou God ons mensen niet mogen verpletteren? Wij zijn toch volkomen onbelangrijk voor de eeuwige God. God is toch volkomen onaangedaan en onbewogen. Die gedachte die kruipt zo makkelijk bij ons naar boven. Waarom zou God naar mij luisteren? Maar de Heer Jezus weet het wel. Als die gedachte dat God onbewogen is, als die in ons hart broedt, dan bloedt ons bidden dood. En dan zegt de Heer Jezus, hoe anders is God? Hier geldt een absolute tegenstelling tussen die rechter en tussen God. God is zo anders dan die onbewogen rechter. Want hij zal recht doen, staat er in vers 7, aan zijn uitverkorenen. Prachtig woord, uitverkoren. En daarmee tilt de Heer Jezus ons als het ware op naar de eeuwigheid. De eeuwigheid van God zelf. Uitverkoren van eeuwigheid, zeggen we dan. Dat wijst erop dat God een bijzondere, een zeer persoonlijke, een zeer speciale liefde heeft voor die mensen. Het zijn geen waardeloze motten die hij plat slaat, maar het zijn mensen die hij teer bemint, lief heeft. Hoe lang al? Vanuit die eindeloze eeuwigheid uitverkoren. Laten we daar eens wat langer bij stilstaan. En ik weet het wel, de eeuwigheid kun je eigenlijk niet met de tijd vergelijken. De eeuwigheid is de afwezigheid van tijd. Maar om dat een beetje voor te kunnen stellen, laten we toch de vergelijking met de tijd maken. Stel je nou voor, de eeuwigheid. De eeuwigheid waarin God mensen heeft uitverkoren. Laten we dat voorstellen als een periode van 100 miljoen jaar. 100 miljoen jaar. En dan komt ons leventje en ons bestaan. En dan straks de eeuwigheid, die komen zal, de heerlijkheid. Opnieuw, 100 miljoen jaar. En wat betekent het nu, als wij uitverkoren zijn? Dat in die 100 miljoen jaren, God voortdurend, met al zijn goddelijke liefde, op je betrokken is geweest. En je uitverkoren heeft en besloten heeft. Om je straks na dit leven, voor die komende 100 miljoen jaren, de diepe, tere, heerlijke, volle liefde van zijn aanwezigheid te geven. Dat is God. Daar was hij als het ware in de eeuwigheid mee bezig. Om mensen uit te kiezen. En er zelf vreugde in te vinden dat zij straks voor eeuwig die onuitdrukkelijke, die onpeilbare goedheid en vreugde van hem te geven. Dat is uitverkiezing. En zou God in deze 50 of 70 of 100 jaartjes dat wij hier op aarde zijn, zou God dan onbewogen zijn? Als hij al 100 miljoen jaar bezig is om je lief te hebben. En als hij je straks 100 miljoen jaren van vreugde en blijdschap zal geven. Zal hij dan onbewogen zijn als je hier op aarde met een stem van tranen tot hem roept? Zal God je niet horen? Zal God afwezig zijn als je tot hem roept? Dat is toch onmogelijk. Zal God onbewogen zijn? Nee, hij is zeer, zeer, zeer diep bewogen. Met jou, met u, met mij. 100 miljoen jaar. En straks 100 miljoen jaar. En nu ook. Op dit moment. Als je tot hem klaagt en als je tot hem roept. Als je tot hem schreeuwt. Als je geen mooi gebed meer hebt. Maar je nood bij hem neerlegt en je vraag bij God neerlegt. Is God onbewogen? Nee. Hij is zo diep geraakt. Hij is zo betrokken. Hij is zo bekommerd. Hij is zo bewogen. Zou God altijd in de eindeloze eeuwigheden bewogen zijn en toch nu niet? Nee, dat kan niet. Zou God dan geen recht doen zijn uitverkorenen? Ja, zeg je, ja. Ja, maar ik weet niet of ik uitverkoren ben. Wat nu als ik niet uitverkoren ben? Of als ik nu, waar u mee begon, als ik nou niet dat geloof heb en dat vertrouwen om in geloof en vertrouwen te bidden. Wat dan? Nou, ik wil daar toch op ingaan. Ik wil daar toch even bij stilstaan. Ik weet wel dat, het is niet de directe aanleiding en de inhoud van de gelijkenis, maar ja, dat woord uitverkoren roept nu eenmaal vaak bij ons die vragen op. Ben ik wel uitverkoren? Nou, laat ik dit allereerst zeggen, gemeente. Niemand van ons hier, hè, niemand van ons mag denken dat je niet uitverkoren bent. Niemand van ons mag denken, ik ben een verworpene. Dat is verboden. Dat mag niet. Dat zeker niet. En dan nog iets wat heel belangrijk is. God is, ik heb het net een beetje geprobeerd onder woorden te brengen, maar God is zo barmhartig. God is zo genadig. God is zo verschrikkelijk goed. En hij hoort ons gebed. Mogen wij dan ook maar de gedachte toelaten dat God onbewogen zou zijn. Nee, dat mag niet. Dat mag gewoon niet. Je mag niet denken dat je ergens toch wel een plekje vindt om ongelovig te bidden. God verbiedt het ons vanavond om de gedachte toe te laten dat hij in dit opzicht ook maar een beetje op die rechter zou lijken. Dat God onbewogen zou zijn. Dat mag niet. De hele Bijbel zegt dat God genadig is en barmhartig is. En dan staat er in Hebreeën 11, die tot God komt, moet geloven. We hadden het over dat woordje moeten in Lucas 18 vers 1. Nou, hier hebben we dat woordje moeten nog een keer. Die tot God komt, die moet geloven dat hij is, dat hij bestaat. En die moet geloven dat hij een beloner is van degenen die hem zoeken. Ik zal het anders zeggen. Wat is de boodschap van de Heer Jezus? Waarom gebruikt hij hier dat woord uitverkoren? Zegt hij, nou als je uitverkoren bent, ja dan mag je met vertrouwen bidden hoor. Ja, ja. Nee, dat zegt hij niet. Hij draait het om. De Heer Jezus zegt, als jij met vertrouwen bidt, ben je uitverkoren. Als je met vertrouwen en als je met geloof mag bidden, als je pleit op wat God zegt, dan ben je uitverkoren. Al 100 miljoen jaar uitverkoren. En dan zal God jou zeker daar brengen in die 100 miljoen jaar toekomst. Laat ik het nog anders zeggen. En je voelt die vraag, je voelt die aanvechting. Zou God naar mij luisteren? Zou God met mij bewogen zijn? Ik hoop dat je zegt, en toch kan ik het niet laten om te bidden. Ik moet bidden. Ik moet mijn vragen bij God neerleggen. Ik moet ze kwijt. Ik moet het hem vertellen. Ik kan niet zonder. Laat God zijn hoe die is, bewogen of onbewogen, maar ik moet hem vertellen wat er in mijn hart leeft. Ik moet mijn hart uitstorten. Dan ben je uitverkoren. Dan heb je iets gezien van wie God is. God is niet die onbewogen rechter. Maar God is door en door bewogen. En gemeente, dan zal straks blijken, als Jezus weer komt, dat er twee groepen mensen zijn. Geen drie hoor, twee groepen. En die ene groep, ja, dat zijn de uitverkorenen. Dat zijn de mensen die in dit leven geroepen hebben en gebeden hebben met geloof en met vertrouwen. En allen gebeden zullen door God verhoord worden. Allemaal. Dat is het gebed. Dat is de groep van de uitverkorenen. En dan is er die tweede groep. En dat zijn die mensen die God altijd, diep van binnen, altijd hebben gezien als die harde. Die onbewogen, die gevoelloze despoot. Die rechter. Die zich om niets en niemand bekommert. Die het bidden maar nagelaten hebben. Dat is de tweede groep. En daar valt de scheidslijn. Ja, maar zeg je, er zijn toch ook mensen die hun hele leven lang bidden. Ernstig bewogen met tranen. En die vragen, Heere God, alstublieft. Maar die toch verloren gaan. Die mensen zijn er toch ook. Nee, die zijn er niet. Die mensen zijn er niet. Die bestaan niet. Die ernstig geroepen hebben. Die God gevraagd hebben. Om zijn bewogenheid en om zijn genade. En die niet verhoord worden. Die bestaan niet. Het is één van tweeën. Of wij zien God als de bewogen God die die is. Of we zien hem, zoals die rechter, onbewogen tot in zijn goddelijke hart. Dat was onze tweede gedachte. Vertrouwend bidden, gelovig bidden. We gaan naar onze derde gedachte, volhardend bidden. Want dat is het derde wat de Heer Jezus ons zegt. Wij moeten volhardend bidden. We moeten niet stoppen. We moeten niet opgeven. We moeten niet wanhopen. Wij moeten blijven bidden. Wij moeten blijven volhouden. We moeten blijven vragen. Ook als het zo zinloos lijkt. Dan zegt de Heer Jezus, het is zinvol. Ook als het zonder uitwerking lijkt. En als het lijkt alsof God je gebed niet verhoort. En als God zo onbewogen lijkt. Toch volhouden, zegt de Heer Jezus. Niet vertragen. Blijven bidden. Volharden. Ook als je een verworpene voelt in plaats van een uitverkorene. Ook als het ongeloof zoveel kracht heeft en zo plausibel is en zoveel aantrekkingskracht heeft. Blijf bidden, zegt de Heer Jezus. Blijf volhouden. Geef niet op. Volhardend bidden. Want staat er dan in vers 7 dat hij langmoedig is over hen. De herziene Statenvertaling heeft, hoewel hij hen soms lang laat wachten. Wat betekent dat woord hier, langmoedig? Nou, hier hebben we het derde punt. In de eerste gedachte, dan is de rechter minder en God is meer. Als de rechter al luistert naar het gebed, hoeveel te meer God. In de tweede gedachte is de tegenstelling. De rechter is onbewogen en God is bewogen. En in de derde gedachte, volhardend bidden, daar komen ze precies met elkaar overeen. Ze laten lang wachten totdat die verhoring komt. En daar ligt dan de aansporing voor ons allemaal. De opdracht. Ook wel de ernst die we doorvoelen. Doorvoelen klinken in die laatste vraag. Zal de Heere Jezus ook geloof vinden op de aarde? Nog een keer dat vers uit Jacobus 4 vers 2. Gij ontvangt niet omdat gij niet bidt. Dat kan niet zijn omdat God niet luistert naar onze gebeden. Of omdat hij onbewogen is. Maar het kan wel zijn dat wij, ja, dat we gestopt zijn met bidden. En dan zegt de Heer Jezus. Blijf bidden. Houd vol, hoe lang het ook duurt. Laat ik er één ding bij zeggen. Ik ga zo meteen een paar dingen noemen, gemeente, waar wij volhardend voor moeten bidden. Maar ik ga eerst één ding noemen waar dat niet voor geldt. En dat is het gebed om bekering. Gebed om geloof. Want ik zou het toch erg vinden als we straks naar huis gaan met de gedachte dat wij levenslang moeten bidden, zeg maar, voordat God ons geloof en bekering zou geven. Dat is niet waar. Dat kan ook niet, heb ik net gezegd. Je kunt niet bidden met geloof om geloof. Nee, als het gaat om geloof in de Heer Jezus Christus, het zaligmakende geloof, dan moeten wij denken aan het gebed van de moordenaar aan het kruis. Heden zeg ik u, onmiddellijk geeft de Heer Jezus antwoord. Hij zult met mij in het paradijs zijn. En Calvijn zegt in zijn verklaring daarbij, niemand die in doodsnood tot God om genade roept, zal lang hoeven te wachten. Niemand. Dat gebed verhoort God onmiddellijk. Maar er zijn heel veel andere dingen in ons leven waar wij moeten volharden. Waar we moeten blijven bidden. Ik ga er een paar noemen. Ten eerste, bid voor je kinderen die onbekeerd zijn. Ouders, bid voor je kinderen die onverschillig zijn of afgedwaald. Bid voor ze. Hou vol. Geef het niet op. Het is niet zinloos. Het is niet te vergeefs. God is niet onverschillig voor je gebed, hoor. Hou vol. Blijf bidden. Blijf hopen. Denk aan die weduwe. Denk aan die weduwe. God zal je gebed verhoren. Bid voor je ouders. Bid voor je ouders. Misschien zijn er, ja, die zijn er. Er zijn mensen in ons midden die eronder lijden dat zij een vader hebben of een moeder hebben die onbekeerd is. En dat je als zoon en als dochter, hè, je probeert met pa of met ma dat gesprek te hebben over geestelijke dingen, over de preek, over de Bijbel. En het lukt niet. Je kunt overal over praten, behalve over geestelijke dingen. Je ouders hebben je misschien wel kerkelijk opgevoed. Maar je hebt zelf de Heer Jezus mogen leren kennen en je ouders zijn er vreemd aan. Bid voor je vader. Bid voor je moeder. Want wat wij vaak zien is dat God mensen bekeert. Of in hun jonge jaren. In hun jonge jaren. Of helemaal aan het einde van hun leven. Dus misschien moet je nog 10 jaar bidden voor je vader of voor je moeder. Voordat ze tot bekering komen. Doe dat. 10 jaar bidden. Ja, hou vol. Geef het niet op. Denk aan die weduwe. Blijf bidden. Volharden bidden. Bid voor de kerk in Nederland. Wat is er van de kerk in Nederland geworden? De secularisatie slaat toe. De secularisatie gaat door. We zijn er allemaal gevoelig voor. We kennen allemaal mensen die de kerk vaarwel hebben gezegd. We kennen ze ook op de studentenvereniging. De kerk in Nederland is zwak, is verwaterd. Bid ervoor. Blijf ervoor bidden. Vraag om een opwekking. Studenten, jongens, jullie zijn jong, hè? Stel je voor dat er een opwekking komt in de kerk van Nederland over 50 jaar. Dan moeten jullie ervoor bidden. Ja, ik ook. Maar ik zal het waarschijnlijk niet meer meemaken. Jullie wel, jullie zijn nog jong. Dan moeten jullie er des te meer voor bidden. 50 jaar? Volhouden. Volharden. Dat zegt de gelijkenis. Blijf je bidden. Bid ook voor de reformatorische kerken in Nederland. We zijn er dankbaar voor dat er reformatorische kerken zijn. Er is heel veel goeds. Maar het is niet alles goud wat er blinkt. Er zijn ook, helaas... Er zijn ook reformatorische kerken die eerder broeinesten zijn van ongeloof dan broedplaatsen van geloof. En ik zeg iets wat velen van ons ook weten. En wat ons aan het hart gaat. En wat ons pijn doet. Waar we soms wanhopig van kunnen worden. Al die kerken met zoveel mensen die onbekeerd zijn. Zo aangrijpend. Je zou er moedeloos van worden. Nee, zegt de Heer Jezus. Blijf bidden. Ja, maar kan dat veranderen? Het duurt al zo lang en het gaat maar door. En dezelfde hardheid en dezelfde onverschilligheid en dezelfde dooddoeners blijven. Blijf bidden, volharden bidden. Blijf bidden. Geef het niet op. Want God zal dat gebed verhoren. Gij ontvangt niet, want gij bidt niet. Wij kunnen die kerken niet veranderen. Nee. Maar denk aan de weduwe. Ze bleef bidden. Bid voor de christelijke scholen. Bid voor de reformatorische scholen. Laten wij bidden. Mag ik het zo zeggen? Laten wij bidden dat er leerkrachten mogen zijn. En meesters en juffrouws op de scholen. Die net zo bewogen zijn als God. Dan zeg ik heel wat. Die net zo bewogen zijn als God. Bewogen met de kinderen in de klas. Bewogen met de leerlingen. Die dezelfde gunning hebben. Die met hen spreken over de Heer Jezus Christus. Leerkrachten, bestuurders, directieleden. Laten we voor hen bidden. Laten we bidden voor de Laankerk. Voor de kerkenraad. Voor de gemeenteleden. Als we elkaar een beetje kennen. Hè, dan weten we hoeveel verdriet er in ons midden is. Er zijn zoveel mensen die een zwaar pak op de rug hebben. En wij zijn allemaal zo dat we graag willen helpen. En dat is goed. Dat is goed. We willen helpen. Maar we kunnen zelden helpen. Heel veel problemen zijn voor ons veel te groot, onoplosbaar. We kunnen de omstandigheden niet veranderen. We kunnen mensen niet veranderen. Maar we kunnen wel bidden. En dat is dan niet second best. Nou ja, dan hebben we nog wat. Maar dat is veel krachtiger. En veel rijker. Dan wat dan ook. Want het is, denk aan de eerste gedachte. Het is zinvol. Het zal verhoord worden. Laten we bidden. voor elkaar als gemeente. Laten we bidden voor de wijk Kralingse Veer waar ons kerkgebouw in staat. Waar de mensen leven en wonen. Waar velen, velen niet naar de kerk gaan. Laten we ook bidden voor de mensen uit onze gemeente die hier in de wijk wonen. Laten we bidden voor de evangelisatiecommissie. Die probeert te doen wat we kunnen doen om mensen te bereiken. Als wij volharden, zal dat gebed zeker worden verhoord. Komende zaterdagavond, iedereen welkom op de gebedskring. Waar bidden we voor de eigen gemeente. En we bidden voor de wijk. Volhardend. Elke maand weer bidden we. Doorgaan. Volhouden. Niet stoppen. Soms weinig, soms wat meer, soms heel weinig aanwezig. Maar we blijven bidden. We blijven bidden. Ook voor de wijk. Gemeente, laten we bidden voor de studenten. De studentenvereniging. Jonge mensen die veel capaciteiten gekregen hebben. Aan het begin van het leven staan. Blijven bidden. Ze hebben het zo nodig. Laten we bidden voor Israël. Dat zij mogen zien dat wij volharden bidden tot de God van Israël. In één woord, gemeente, laten wij bidden voor alles wat uitzichtloos en hulpeloos, hopeloos lijkt. Daar moeten we voor bidden. Misschien moet je bidden voor je eigen huwelijk. Wat vastgelopen is, wat moeilijk is. Op elkaar uitgekeken. Het gaat niet meer. Bidden? Ja, dominee heeft geen zin meer. Bidden? Volhardend bidden? Denk aan die weduwe. God hoort het. Bid voor de sfeer op je werk. Die zo antichristelijk is. Of zo onverschillig. Of zo verhard. Bid voor verstoorde verhoudingen. Met je buren. Met je familieleden. Met je ouders. Met je broer of met je zus. Bid voor die ruzies in de familie. Bid ervoor. Bid ervoor. God hoort het. Denk aan die weduwe. En dan de laatste vraag, gemeente. Hoe lang moeten wij nu blijven bidden? Hè? Hoe lang moeten wij blijven bidden? Schrik niet, gemeente. Hoe lang moeten wij bidden? Totdat Jezus wederkomt. Oh. Dat kan nog wel eens heel lang duren. Ja. Maar dat is wat de Heer Jezus zegt. Hij zal haastelijk, dat betekent vers 8, plotseling komen en hij zal hem recht doen. En dan zal blijken dat hij alle gebeden verhoord heeft. Tot zo lang moeten wij bidden. Dat is nog wel heel lang, ja. Maar gemeente, laten we het toch maar doen. Want weet u wat we dan zullen merken? Dat God alle gebeden van alle uitverkorenen volledig verhoort. Alle gebeden van alle uitverkorenen volledig verhoort. Hoe dan? Nou, dan zal blijken dat hij hen gegeven heeft wat zij vroegen. Of dat hij hen nog iets beters gegeven heeft dan zij vroegen. Dat zien wij nu nog niet. Nee. Maar dan zal hij recht doen. Dan zal alles, hè, dat Bijbelse woord voor recht, rechtvaardigheid, dan is alles goed. Dan is alles in balans. Dan is alle onrecht voorbij. Dan zijn alle relaties goed. Dan heeft God al onze gebeden verhoord. Allemaal. En daarom, gemeente, bij alle gebeden die wij hebben, voegen wij er nog één gebed bij. Eén gebed. En dat is: kom, Heer Jezus. Kom spoedig. Amen. Laten we zingen naar Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3 vers 2. Laten wij danken en bidden. Eeuwige God, wij danken u voor uw bewogenheid en uw barmhartigheid. Voor uw hart vol liefde en genade voor ons, arme mensen. U ziet op ons neer, u kent ons. En wij mochten deze woorden horen van de Heer Jezus Christus. Die ons aanspoort om te bidden met vertrouwen en geloof en daarin niet te vertragen en te verslappen. Heer, wij danken u ervoor. En als u ons zo oproept, Heer Jezus, om altijd te bidden, dag en nacht, dan willen wij u ook bidden. Om bekering en geloof bij de kinderen. Wij bidden om bekering en geloof bij de ouders of de grootouders, als wij zien dat die nog steeds zonder God en zonder hoop in deze wereld zijn. We bidden om geloof en bekering voor onze vrienden. Mensen die ons na aan het hart liggen, maar die zonder God leven. We bidden, Heer, voor, ja, ook voor die gemeenteleden van onze eigen gemeente, die we zien als hard en onverschillig. En waarvan we soms moeten constateren dat we hun hart niet kunnen bereiken. Heer, u kunt het wel. En we bidden ervoor. Verander hun hart. Open hun ogen voor uw bewogenheid en uw genade in de Heer Jezus Christus. We bidden voor de kerk in Nederland. Wat is er weinig van overgebleven? Wat is het zwak geworden? Wat is het verwaterd? Heere, geef een opwekking en een terugkeer. We bidden voor de reformatorische kerken. Het kan goed zijn en mooi klinken om de naam reformatorisch te voeren. Maar als het niet meer is dan dat, Heere, dan willen we ons ook niet groter voordoen dan we zijn. We bidden, Heere, dat u uw genade geeft aan de reformatorische kerken. Dat het plaatsen mogen zijn waar het evangelie met goddelijke kracht levens verandert. We bidden voor de reformatorische scholen en de christelijke scholen. Geef, Heere, dat we onderwijzers mogen hebben en leerkrachten die vervuld zijn met diezelfde bewogenheid van u, de levende God. Bekeerde leraars. Wat is het vreselijk als er onbekeerde leraars zijn. Hoe zal de blinde leiden, ze zullen samen in de gracht vallen. Heer, we bidden voor onze eigen gemeente. Dat u zij met de kerkenraad, geef ze wijsheid, kracht, vreugde, bewogenheid. We bidden voor elkaar, voor alle zorgen die er zijn, voor het vele verdriet dat er is, voor het psychische lijden, waar meerdere van ons onder gebukt gaan. Heer, we leggen het voor u neer en we kunnen er geen mooi gebed van maken. Maar geef dat we als die weduwe onze nood voor u neerleggen en telkens weer voor elkaar zullen bidden. Heer, we bidden voor de ouders in de opvoeding van hun kinderen. Geef dat ze zelf het voorbeeld mogen zijn. Dat ze volharden in het gebed, in vertrouwen, in geloof. En dat u hun opvoeding zult zegenen. We bidden voor de huwelijken. Wat komt er veel op af? Wat kan het soms ook nodig zijn om in een huwelijk niets anders te doen als het ware dan te volharden en vol te houden in het gebed. Om door te gaan, al lijkt het nog zo uitzichtloos. Maar met de weg naar boven open. Heer, we bidden ook voor die huwelijken waar het zwaar en moeilijk is. We bidden voor het werk van evangelisatie. Hier in de wijk Kralingseveer. De mensen die we om ons heen zien. We bidden voor de mensen uit onze gemeente die hier in de wijk wonen. Ze hebben wel een bijzondere taak, heren. Wees ze nabij. En geef dat wij allemaal, ook persoonlijk, dit evangelisatiewerk in onze gebeden meedragen. Zegen de evangelisatiecommissie. Geef dat zij ook zullen volharden. Niet alleen als ze samenkomen, maar dat ze ook persoonlijk doordrongen zijn en bidden. Ja, Heer, we bidden voor allen die in dit land, of waar ook ter wereld, evangelisatiewerk doen. Het is soms zo'n eenzaam werk, het is soms zo moeilijk. We zien eerder de teleurstellingen dan de meevallers, maar u gaat door en laat alle evangelisten mannen en vrouwen van gebed mogen zijn. Heere God, wij bidden om de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Om de verhoring van al onze gebeden. Vul ons hart met groot verlangen voor die grote dag. Dat u, Heer Jezus, zult komen en de uw oneindige liefde voor al uw uitverkorenen op zo'n heerlijke en zo'n zalige manier zult tonen. Dat u uw bewogenheid met hen zult laten zien aan de hele wereld. Dat u al hun geroep, al hun gebed, al hun tranen, al hun geschrei, al hun zuchten gehoord hebt en verhoord hebt. Heer, vul ons hart met dat verlangen. En wij bidden u, Heere, ook vandaag, dat u spoedig weerkomt en al het onrecht uit uw schepping zult uitzuiveren. En dat wij mogen zien een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Waar uw volk mag samenkomen, daar zal zijn volk weer wonen na zijn raad. God eeuwiglijk zijn volle gunst betonen. Hoor zo ons gebed, Heere. Niet omdat wij belangrijk zijn, maar omdat u goed bent. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat u uw Zoon gegeven hebt. Hoor ons uit genade. Amen. Wij zingen uit Psalm 69 en daarvan het laatste vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen. Psalm 69, vers 14. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.